Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes ook thuis. Fijn dat we vandaag door middel van beeld en geluid weer met elkaar verbonden kunnen zijn. In deze dienst zal onze predikant, dominee Zonneberg, voorgaan. De collecten van vandaag zijn respectievelijk bestemd voor de Stichting Gaven, voor het werk van de kerkrentmeesters en voor het werk van de Zendings- en de Evangelisatiecommissie. We bevelen deze collecten van harte bij u aan en voor de mogelijkheden om uw gaven over te maken verwijzen we u naar de kerkbode en de website. Uw voorbeden en meeleven wordt gevraagd voor de volgende zieken. De heer Johan Budding uit de Aalsmeerstraat is in het Rivierenland ziekenhuis in Tiel. Mevrouw Jansen van Eldik uit Elim die is ernstig ziek. De heer Peter Valkhof uit Den Bulk kwam weer thuis uit het Antonius ziekenhuis, de locatie Utrecht. En de heer Stam uit de Ambachtstraat is in Vrijthof in Tiel. Allen, uit en thuis, bidden we kracht naar kruis toe. We leven met elkaar mee. Een kaartje en voorbeden is altijd welkom. Tijdens de vergadering van donderdagavond jongsleden heeft de kerkenraad broeder L.C. van Esseveld uit het Katsland benoemd tot ouderling en beoogd scriba in de vacature van broeder De Vogel. Hem is gevraagd om uiterlijk vrijdag 26 juni aanstaande een beslissing te nemen. We bevelen hem en zijn gezin van harte in uw voorbeden aan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 105, vers 1. Loof, loof, verheug de Heer der Heren. Het eerste vers van Psalm 105. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst vervolgen met samen te zingen opnieuw uit Psalm 105. En nu de versen 2 en 3. Juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt, zingt voor de hoogste vreugdepsalmen. Vraag naar de Heer en zijne sterkte, naar Hem die al uw heil bewerkte. 2 en 3 van Psalm 105.
Thank you.
Na de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus zingen we van op toonhoogte 403 de beide verzen: Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven, en ik wil Jezus volgen, heel mijn leven. Op toonhoogte 403. Maar nu eerst luisteren we naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, en u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom, toen hij sprak: U zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Hemelse Vader, op deze Vaderdag komen we tot u als Vader. Om u te danken voor voor wie u bent, voor wie u blijft. De God van ons leven, de God die trouw houdt. De God die ons ook vanmorgen weer samen laat zijn rondom de Open Bijbel. Op een bijzondere wijze, opnieuw. En toch danken we u ervoor, voor de middelen van de techniek, waardoor we hoorbaar en of zichtbaar met elkaar verbonden mogen zijn rondom uw woord. Omdat u tot ons wilt spreken. Help ons dan om een open oor te hebben en een kloppend hart tot uw dienst bereid. En help ons om in ons luisteren en spreken, in ons orgelspel en in het bedienen van de techniek, er te zijn tot eer van u. En laat zo alles, ook in de huiskamer, meejubelen tot meerdere glorie van uw naam. U bent dat waard. En dat zeggen we zo gemakkelijk, en dat beleiden we ook, en dat houden we er ook in. Maar als we uw wet hoorden, zoals we dat zojuist ook weer deden, dan moeten we zeggen, kijkend in die spiegel en terugblikkend over ons leven, wat is er veel uit de hand gelopen? Wat is er veel misgegaan en misgedaan en misgedacht en misgezegd? En eigenlijk hebben we het helemaal niet verdiend dat u nog langer naar ons zou omzien, dat u uw vaderlijke zorg nog langer over ons zou uitstrekken. En toch doet u het. Dat is uw genade, dat is uw trouw. En daarom bidden we u ook. Doe niet met ons naar wat wij gedaan en verdiend hebben, maar vergeef ons onze zonden. En leid ons op de weg achter de Heere Jezus aan. Leid ons door uw woord en door uw geest. En laat dat het richtsnoer zijn van ons leven, waarop we ons telkens weer richten. We danken u dat we zo samen en verbonden mogen zijn. Wees met al uw gemeenten, waar dan ook ter wereld, die op deze eerste dag van de week samenkomen, de langste dag van het jaar. Geef dat op deze bijzondere eerste dag van de week u de lof ontvangt, wereldwijd, tot in de verste uithoeken toe. En daar waar mensen het moeilijk hebben om samen te komen, om gemeente te zijn, moeilijk hebben omdat ze vervolgd worden, naar het leven gestaan misschien wel, wil hen bemoedigen en tekenen van uw trouw schenken, zodat ze blijmoedig voortgaan, ons tot voorbeeld vaak. Heere, neem ons zo in uw hoede, we vragen het uit genade alleen, onverdiend, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen, en wel uit de Handelingen van de Apostelen, het 8e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 25. Handelingen 8, de verzen 1 tot en met 25. En Handelingen 8, dat klinkt een beetje logisch, dat sluit aan bij Handelingen 7, daar zijn ze Stefanus aan het stenigen en die laat dan ook het leven. En dan vervolgt hoofdstuk 8. En Saulus stemde in met zijn dood en er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat ze luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit, en veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. En een zeker man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Allen, van groot tot klein, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden: deze man is de grote kracht van God. En ze hingen hem aan, omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen ze Filippus geloofde, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden ze gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook, en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. En toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden ze voor hen dat ze de Heilige Geest mochten ontvangen. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heere Jezus. Toen legden zij hun de handen op, en zij ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan en zei: geef ook mij deze macht, opdat een ieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem: laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. U hebt part nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwe ongerechtigheid. Maar Simon antwoordde en zei tegen hen: bid u voor mij tot de Heere, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt. Toen ze dan getuigd hadden van het woord van de Heere en het gesproken hadden, keerden ze terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in veel dorpen van de Samaritanen. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de bediening van het woord is die geschiedenis rondom Simon de tovenaar, en in het bijzonder onderstrepen we de verzen 18 en 19... toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan en zei: geef ook mij deze macht, opdat een ieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Tot zover. Even iets voor de kinderen. Jullie weten wat googelen is. Ook al ben je jong, vaak ken je dat woord al. Het heeft te maken met Google. En als je daar een woord intypt op je smartphone of op je computer, dan druk je op enter en dan gaat hij heel het wereldwijde web afzoeken naar de betekenis van dat woord of waar dat woord voorkomt. Makkelijk googelen. Maar over googelen wil ik het niet hebben. Ander woord dan, wat daar misschien wel heel erg op lijkt. En dat is het woord goochelen. Goochelen, ken je dat? Dat je dingen laat komen, dingen laat verdwijnen. Een goochelaar. Hè, je staat erbij, je zit met je neus erbovenop. En hij doet dingen en je snapt niet hoe die het kan. Goochelen. vaak is goochelen toch iets van ken je dat woord, onneuze. Het is niet echt die duif die tevoorschijn tovert. Die zat of in zijn mouw, of in de hoed, of ergens anders. Eigenlijk is goochelen, ik mag dat niet hardop zeggen, maar een beetje nep. Heb je het gehoord? Beetje nep. Hebben we nog een ander woord. Toveren. En over toveren gaat het vanmorgen. Want toveren is eigenlijk niet nep. Komt in de Bijbel ook voor. Je kent de geschiedenis van Mozes. Die moet naar de farao toe. Met knikkende knieën en bevende handen. Om te vragen of het volk Israël vrij mag. En dan moet in opdracht van God Mozes zijn stok op de grond gooien. En dan wordt een slang. Heel gevaarlijk. Maar farao, bij wie Mozes dat doet als hij daar op bezoek is, is daar helemaal niet van onder de indruk. Hij heeft een paar tovenaars in huis. En die roept hij erbij. En die hebben een stok. Gooi ze op de grond. Het wordt ook een slang. Toverij heeft te maken met hogere krachten, hogere machten. Nou, daar gaat het straks over in de preek. Luister maar goed. Maar we gaan eerst nog zingen. En dat doen we van Psalm 86. Psalm 86, de verzen 5, 6 en 9. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Doe een teken mij ten goede. 5, 6 en 9 van Psalm 86.
Thank you.
Gemeente des Heren. Ik wil even de Bijbelkennis testen. En je zou er bijna een quiz van maken. Hoeveel Simons ken je in de Bijbel? Nou, dat zijn er best nog wel wat, want als je ze optelt, dan heb je zo een handvol. Nou, noem er eens één, thuis. En dan kom je denk ik al gauw bij Simon Petrus terecht. Letterlijk een vooraanstaande discipel van Jezus. Maar dan ben je dus om te beginnen wel het Oude Testament vergeten. Maar dat is misschien een beetje flauw, want in het Oude Testament staat wel geteld maar één Simon. En die staat er een beetje tussen de regels door en die wordt genoemd in 1 Kronieken 4. Simon als de vader van Amnon en Rinna, Ben-Hanan en Tilon. Maar die kon je niet weten. Die had je niet geleerd. Nog een Simon. Wie wordt de volgende uit het Nieuwe Testament? Wie wordt dus Simon nummer 3? Simon Petrus, Simon uit het Oude Testament. En dan? Als Jezus rondwandelt, dan komt hij over huis bij een Simon en die heet de Melaatse. Die woonde in Betanië en in zijn huis werd Jezus gezalfd door een zondares met die kostbare nardeszalf die in een albasten fles zat. En verder hebben we nog Simon Zelotes, de ijveraar, ook wel Simon Cananitus genoemd. En Simon de Farizeeër, die op een gegeven moment Jezus te eten heeft gevraagd, maar vergeten is om een handdoek en een tuiltje met water klaar te zetten in de gang, zodat Jezus zijn voeten kan wassen. En dan hebben we nog Simon van Cyrene. Die man die het laatste stuk vanuit Jeruzalem naar de kruisheuvel het kruis van Jezus heeft gedragen. Moet je nagaan, dan kom je dus net van de akker. Waarschijnlijk onderweg naar huis. En dan word je gedwongen om het kruis van Jezus op je te nemen. Jezus kruis te dragen. Dat is heel wat anders dan wat Jezus uitnodigend zei, maar wel wijzend op de consequenties van getuigen en geloven. Wie achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op zich en volgen mij. En verloochent zichzelf. Tja, Simon van Cyrene, vader van Alexander en Rufus, gedwongen. In Handelingen 10, daar lees je over nog een Simon. Simon de leerlooier. Dan wordt dus zijn beroep erbij genoemd. Maar hier, in ons hoofdstuk vandaag, in Handelingen 8, dan hebben we er nog één. En dat is dus Simon de tovenaar, Simon Magus, staat er letterlijk. Nou, dat klinkt spannend. Een tovenaar. Daar worden we misschien wel nieuwsgierig van. Tovenaar. Maar eerst nog even iets anders, dat is eigenlijk veel mooier. Wat er ook gebeurt in dit hoofdstuk, en het stond er in mijn Bijbel boven geschreven, met dit achtste hoofdstuk uit de Handelingen van de Apostelen, zijn we aangekomen in Samaria. En weet je nog wat Jezus helemaal aan het begin van de handelingen van de apostelen gezegd had? Hij had opgedragen aan zijn discipelen, die apostel zouden worden, zijn leerlingen, dat ze erop uitgestuurd zouden worden naar Jeruzalem, Judea, Samaria. En vervolgens tot aan de uiterste einde van de aarde. En in dat schema zijn ze ook te werk gegaan. Hun werkgebied, eigenlijk de akker die de wereld is, die werd steeds verder van huis uit, van Jeruzalem uit, uitgebreid. Jeruzalem, Judea, Samaria. En dus voordat ze aan het uiterste eind van de aarde toekomen, zijn ze daar dus nu beland. Samaria. Een beetje een dubieus gebied. Half Joods, half heidens. Maar goed, ze zitten keurig netjes op schema, zou je zeggen. Jawel, ze gingen door, ze bleven niet staan na de dood van Stefanus. Ze werden verspreid. Misschien, nog wel zeker, vertrokken ze veiligheidshalve weg uit Jeruzalem naar Judea en Samaria. Maar met dat ze zich verspreidden, werden ze ook gezaaid. Gezaaid. Uitgestrooid. We hebben dat wel eens meer gezegd. Dat is het mooie van dat woord. Wat hier gebruikt wordt in het Grieks. Diaspora, diasparein. Verstrooiing. Her en der heen gejaagd worden. Maar ook gezaaid worden. Om het woord te verkondigen. Om vruchtbaar te zijn. Nou, Filippus die doet dat. De man die bij de kamerling terecht kwam in zijn wagen. Die geschiedenis staat hier even verderop in Handelingen 8 opgeschreven. Deze Filippus die verkondigde. Maar daarbij verrichtte hij ook tekenen. Wat dan? Nou, onreine geesten worden uitgedreven. En verlamden en kreupelen, die worden genezen. Wat een feest voor die mensen. Dan beleef je nog eens iets. In Samaria, het staat er met nadruk bijgeschreven, komt daardoor grote blijdschap. En dan ineens is hij daar. Simon. Simon Magus. Simon de tovenaar. Hij is iemand die bovennatuurlijke krachten bezat. Hij kan er ook wat van. Hij doet het volk versteld staan. Vol verbazing vallen hun monden open van wat Simon allemaal doet en zegt en kan. Alleen het vervelende voor ons is dat Lucas niet precies vermeldt waar deze Simon dan zo sterk in was. Simon de tovenaar. Want dat hadden we eigenlijk toch wel eens willen weten. Maar het kan ook zijn dat Lucas dat bewust vermeden heeft om op te schrijven, omdat dat wellicht afleidt, er niet toe doet. Want je kunt je ook afvragen natuurlijk, Als Filippus bezig is met het uitwerpen van boze geesten en zieken en verlamden geneest. En deze Simon de Tovenaar is ook bezig met zijn krachten te vertonen dat misschien wel concurrerend werkt. Dat elkaar wel bijt en botst tegen elkaar, verwarrend is. Hè, als je dat in dezelfde tijd allemaal voor je ogen ziet gebeuren. Filippus en Simon. Komt daar geen concurrentie van misschien? Je bent soms zomaar in de ban van iets. Het kan je soms zomaar te pakken nemen, wat iemand doet of zegt of wat hij heeft vertoond. Je bent er weg van en weg ben je. Filippus die preekt en spreekt en verricht wonderen. En dat gebeurt in het kader van het koninkrijk van God. En in de verkondiging van dat koninkrijk. Maar wat doet Simon? Hoe is hij bezig? Het staat er met nadruk op bijgeschreven. Hij is bezig met het oog op zichzelf. Hij zegt van zichzelf dat hij een groot man is. En het volk gaat daarin nota bene met hem mee. Deze man is een grote kracht van God, zo zeggen ze. En je ziet Simon als het ware in achting stijgen. Hij noemt zich groot en ze noemen hem groot. Je ziet hem groeien. En dat is helemaal niet goed, hè? Want dan is het gevaar groot dat je buiten je schoenen gaat lopen. Dat je als het ware terechtkomt in een spiraal waarbij je steeds meer denkt te zijn en steeds hoger klimt. En waarbij uiteindelijk het eind zoek is. Gelukkig vindt die boodschap van Filippus gehoor. Een geloof, moet ik zeggen. Geloof. Het evangelie van het koninkrijk van God, het evangelie van de naam van Jezus Christus als kracht van God tot zaligheid, wordt verkondigd en dat mondt dan uit in de doop. Van die mensen die zich daardoor laten gezeggen, die daarvan onder de indruk zijn. Mannen en vrouwen die stap nemen, zeg maar om met Jezus begraven te worden en om met Jezus weer op te staan. Zoals Paulus dat zo mooi verwoordt. Maar dan is het zo apart. Simon zit daar ook bij. Simon laat zich ook dopen. Simon is blijkbaar ook onder de indruk. Het heeft Simon ook te pakken. Hij is ook een dopeling. Hij verbaast zich over die tekenen en grote krachten die hij ziet gebeuren. Moet je eens indenken. Je zult een tovenaar in je gemeente hebben. Heb je daar gemak van? Of heb je daar last van? Welke kant gaat het op? Best een vraag natuurlijk, hè? Hoe ben je bezig in je gemeente? In het gemeente zijn? Met het oog op God? En met het oog op de naaste? Of wil je alleen maar zelf groot worden? En groot zijn, vol aanzien, vol macht en majesteit. Hoe ben je bezig in de gemeente met je gaven, je talenten of met je toverkunsten? De ontknoping die komt zo. Enfin, heel dit gebeuren van wat er in Samaria gebeurt, dat mensen geloven en zich laten dopen, dat er gemeente ontstaat, dat wordt ook bekend in Jeruzalem, zeg maar op het hoofdkantoor, waar de apostelen nog zijn. En van daaruit worden dan Petrus en Johannes uitgezonden naar Samaria. En zij bidden voor deze broeders en zusters dat ze de Heilige Geest zullen ontvangen. Hé, dat is vreemd. Of niet? Blijkbaar is dat gescheiden. Hier. Los van elkaar. Hier. De doop die die mensen ondergaan is veel eer een overgang vanuit het heidendom of vanuit het niets of vanuit het halfjodendom naar het christendom. Naar de gemeente van Jezus Christus. Maar beter dan? Ben je dan klaar? Heb je dan het eindpunt behaald als je tot de gemeente behoort, gedoopt bent en wel? Nou, blijkbaar niet. Kijk maar. En het is heel mooi wat Petrus en Johannes doen. Ze bidden. Hebben we nou al gebeden? Vragen wij soms wel eens. Dan weet je het niet eens meer. Maar het staat hier heel nadrukkelijk. Ze bidden en daarmee geef je te kennen, ik kan het zelf niet. Wij kunnen het zelf niet. We zijn afhankelijk. Eigenlijk, neem me niet kwalijk om, maar bidden is eigenlijk een teken van onmacht. Van onkunde. Ik ben aangewezen op God, mijn hemelse Vader. Zelf kan ik het niet. Het is een teken van kleinheid. Afhankelijkheid. Eigenlijk totaal in tegenstelling tot toverij, tot magie, toverkunst. Waarbij je door middel van toverspreuken macht wil uitoefenen over mensen of over bepaalde zaken. Bidden tot God om de Heilige Geest. Daarmee spreek je uit, daardoor beleid je, ik heb het niet, ik heb het nooit over de Heilige Geest voor het zeggen. Ook niet als je Petrus of als je Johannes heet. Het is wel andersom. Het is wel andersom. De Heilige Geest heeft het over mij voor het zeggen. Hij neemt het uit, Christus, om het mij te verkondigen. Om het mij bij te brengen, bij mij te brengen, mij te leren. Om mijn voetstappen te zetten in het spoor dat Jezus Christus getrokken heeft. Hij schenkt gaven. Hij schenkt vrucht. Hij doet herleven. Hij beademt. Hij heeft het heft in handen. Wij niet. Wij beschikken niet, nooit over de Heilige Geest. Hij is vrij en maakt vrij. Laten wij ons maar niks inbeelden of voorstellen, want dan zitten we fout. En we lazen dat nou net gelijk wel het geval is bij Simon. Het is er gebeurd. Nou, Simon, die had wat gezien. De apostelen, die leggen mensen de handen op. En diegene ontvingen de Heilige Geest. Is dat nou een automatisme? Ik leg iemand de handen op en die ontvangt de Heilige Geest? Het lijkt erop, hè? Het lijkt erop. Als je het in één adem doorleest, alsof wij de Geest van God mee kunnen delen, mee kunnen geven. Ik denk daarom dat je het los van elkaar moet zien. De apostelen hebben gebeden, ze leggen de handen op en God geeft zijn geest. Alleen Simon die ziet dat en in zijn beleving is dat wel in één adem gegaan. Door middel van die handoplegging werd de Heilige Geest gegeven. Ah, dat is mooi. Dat wil die ook kunnen. Geef mij dat ook. Borrelt er bij hem boven. Leer mij dat ook. Maakt niet uit wat het kost. Blijkbaar is die nog zo vol van dat leven van magie. Ik zeg het een beetje plat, maar dat kunstje, dat wil die ook kennen. Dat wil die ook aanleren. Hoe doe je dit? Hoe werkt dat? Vertel het eens. Maar dan moet je, en ik schrik daarvan, dan moet je de reactie van Petrus is lezen. Dan kun je zeggen, ja, dat is Petrus, maar alsof er een bom barst. Schiet toch op met je geld. Laat het geld met jou naar het verderf gaan. Of nog korter, en zo mag je het zelfs ook vertalen, naar de hel met je geld. Kras, hè? Dat is nogal wat uit de mond van een apostel. Gods gave, dat is dus de Heilige Geest. Gods gave, die wordt niet door geld verkregen. Is niet te koop. Als je maar genoeg geld hebt, dan denken mensen soms dat ze de halve wereld wel aankunnen. Maar dat gaat voor de Heilige Geest dus niet op. Nogmaals, ik beschik daar niet over. Ook niet koste wat het kost, of wat ik op tafel zou willen leggen. De Geest van God komt niet uit mijn handen voort. Maar hij neemt mij onder handen. Binnen de christelijke gemeente moet je dat wel beseffen, hoor. Dat de Heilige Geest, uitgestort met Pinksteren, niet zomaar wat erbij hangt of erbij zweeft, zo links en rechts, en dan zich laat merken, zo af en toe. Nee, de Geest werkt. Uitgestort op alle vlees, werkt hij aan mensen, werkt hij naar Christus toe, werkt hij tot eer van God, en werkt hij je steeds weer en meer ook naar het woord toe. En leert me om niet te heersen, maar om te dienen, om afhankelijk te zijn. Laten we eerlijk zijn, ook we kunnen gaan zitten kijken naar Simon Magus en denken bij onszelf van zo die durft. Of we kunnen denken aan Petrus van zo die schelt hem even de huid vol. Maar kijk eens in de spiegel. Binnen de christelijke gemeente waar wij deel van zijn, zijn er zoveel mensen, ik begin maar bij mezelf, die vaak zo vol zijn van ons eigen ik. En van het mijn. En ik zit daar zo vast aan. En dat moet ik afleren, daar moet ik van terugkomen. Bekeren heet dat. Mijn eigen macht, mijn eigen majesteit, mijn eigen toverkunstjes of wat dan ook. Het moet er aan. Het moet eronder. Onderdaan van Jezus Christus zijn betekent dat je je telkens weer opnieuw wendt tot hem. Niet langer afwijkt van hem, maar dat je in het spoor van het evangelie gaat, zonder omhaal. Niet ik, hij. Heel wonderlijk, de man die dat zelf ook heeft moeten leren, is Petrus geweest, hè? Simon Petrus. Die deze andere Simon nou zo'n grote mond durft te geven, van hup, naar de hel met je geld. Hij voert hier het woord, in alle hevigheid. Maar ik geloof het vast, dit is vol van de Heilige Geest. De Geest van God. Net als dat hij het woord mocht voeren op die allereerste, eerste Pinksterdag. Tegenover een grote massa van honderden, duizenden mensen. En wat er nou hier gebeurt in Handelingen 8 is eigenlijk een botsing van geesten. Van het koninkrijk van God. Met mijn eigen koninkrijkje. Met mijn eigen ik. Petrus wil niet liever dan de zaak van Jezus Christus, die gewonnen is en die betaald is, present stellen. Heel wonderlijk. En ook gelukkig voor die Simon Magus. Hij is er niet geweest. Nou. Had ook gekund, hè? Als je zulke taal naar je hoofd geslingerd krijgt van naar de hel met je geld. Simon is er niet geweest. Hij wordt niet gestraft met de dood, zoals een Ananias en een Safira. En daar werd de geest van de Heere ook verzocht. Gelogen. En hier niet minder. Maar Simon die hoort de oproep om daarvan terug te komen. Om zich te bekeren. Om te draaien. Naar Jezus toe. En af van zijn eigen praktijken. En ideeën. Zeg nou zelf, wat kun je soms gevangen zitten, hè? Soms zelfs zo, dat je het zelf niet eens door hebt. Zo vergroeid kun je zijn met je... Ja, met je verslaving. Maar zolang je uitgaat van het idee dat God te manipuleren valt, naar mijn hand te zetten is, dan heb ik het wel gruwelijk mis. Petrus die plakt nog een paar etiketten op Simon. Jo, je bent zo bitter als gal. Je bent één bonk ongerechtigheid. Je bent als het ware onontwarbaar. En toch ziet God de Heilige Geest blijkbaar ook voor deze Simon, dus voor wie niet, mogelijkheden. Om hem te veranderen. Letten we erop. Zulke dingen spelen zich niet af buiten de gemeente van Jezus Christus. En alleen in die boze wereld, maar erin, in de gemeente van Jezus Christus, net zo goed. Tot geloof gekomen, je laten dopen. En dan kun je toch als kerkmens last hebben van zoveel dingen die je te pakken nemen, in hun greep houden, waar je in feite onder de macht van zit. Wat een les. Het blijft ook een les. Te leven van genade alleen, van wat God je geeft, van wat de Geest je geeft, van wat het Woord je biedt. Maar wat wel geschonken werd, al zoveel eeuwen. Woord en Geest, om Jezus wil. Werk ermee. Amen. We gaan dat bekende gebed zingen. Uit Psalm 25, het tweede vers. Heer, maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. En ook het derde. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. 2 en 3 van Psalm 25. Zullen we samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, we willen u danken voor uw woord en voor uw geest. uw woord, wat we mogen lezen in de kerk, maar ook thuis in de huiskamers en ook in de stilte van onze stille momenten. Uw geest die rondgaat als een gedienstige geest, om ons te wijzen op Jezus Christus en zijn volbrachte werk, om ons telkens af te brengen van onze eigen gekozen wegen en al die dingen die afleiden van uw koninkrijk. We danken u voor uw geduld en dat we telkens ook mogen vragen wat we zojuist met de woorden van Psalm 25 vers 2 mochten zingen. Maak ons uw wegen door uw woord, door uw geest bekend. Heere God, we danken u dat we daar lazen in uw woord over de voortgang van uw evangelie, de verspreiding ervan. Ook al ging dat soms aan de hand van vervolging, dat apostelen, evangelisten weer wat deuren verder moesten, wat landen verder moesten. En zo gaat het nog steeds verder. We mogen straks in de dienst van de offeranden ook onze liefdegaven daarvoor geven. Het werk van zending en evangelisatie. Laat dat ook met voortvarendheid mogen gebeuren. Dichtbij, maar ook verder weg. En dat we ons dat evangelie van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, niet, nooit schamen. Maar weten dat het een kracht van u is tot redding, tot behoud voor een ieder die gelooft. Heere God, we danken u dat we ook in deze coronatijd verbonden mogen zijn. Vanmorgen en vanavond opnieuw. Zegen ook dan de dienst die hier of waar dan ook elders plaatsvindt. We bidden u, wil gedenken allen die ziek zijn of mankerende. We danken u dat meneer Johan Budding weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis in Tiel. Gedenk mevrouw Jansen van Eldik in Elim, die ernstig ziek is. We bidden u voor meneer Peter Valkhoff, die na een operatie weer thuis kwam uit het Utrechtse Antonius ziekenhuis. Geef hem verder herstel, ook bij een weg van revalideren die nog voor hem ligt. Maar ook dan mogen we het van u verwachten. Gedenk meneer Stam, die in Vrijthof revalideert. Geef ook hem wat hij nodig heeft, bovenal te zien op u. Gedenk allen die thuis ziek zijn of elders verpleegd of verzorgd worden. Geef allen die met het coronavirus te maken hebben of hebben gehad, en waarbij er soms ook nog zo'n lange weg is te gaan, te vertrouwen op u, de God die ons leven leidt en aan wie we ons ook mogen toevertrouwen in voor- en in tegenspoed. We bidden u voor de vervulling van de vacature ouderling Scriba, waar broeder Leon van Essenveld in is benoemd. Geef hem wijsheid, maar ook vrijmoedigheid om de juiste beslissing te nemen. Geef, Heere God, dat zo ook aan deze plaats uw koninkrijk mag worden uitgebreid. En dat hoe langer hoe meer ook mensen vallen voor het evangelie van uw Zoon Jezus Christus. We bidden u op deze Vaderdag voor allen die geen vader hebben vanwege overlijden. Voor allen die misschien minder goede herinneringen hebben aan een vader. Maar ook allen die het vaderschap ontberen vanwege kinderloosheid. Wat kan er veel spelen op zo'n dag? Geef te schuilen bij u en te merken dat u een God bent die draagt en ondersteunt en sterkt. Wees met de wereld in nood, de wereld die een warrige kluwe is, die het vaak meer van toverij en toverkunstjes verwacht dan van u en van uw geest. We bouwen op u, o God, en we vertrouwen op u. En dan mag de rest ons gestolen worden. Neem ons zo in uw hoede. Waak over ons, zorg voor ons. En wees ons ook in het verdere van deze week een God van nabij. Hoor ons uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Dan is nu het moment van collecteren aangebroken. Alleen dat doen we, zoals u inmiddels weet, op een andere manier dan dat we dat voorheen gewend waren. Het mag digitaal, het mag nu, het mag ook in de rest van de week, als u het maar niet vergeet. De collectedoelen, eerste rondgang, is bestemd voor de Stichting Gaven. Een stichting die zich bezighoudt met werk onder asielzoekers, vluchtelingen. Tweede rondgang is voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde rondgang is bestemd voor het zendings- en evangelisatiewerk van de Zendings- en Evangelisatiecommissie. Van harte bevelen we deze collecte aan bij u op de verschillende manieren waarop ze kunnen worden voldaan. De Heere zegene u en uw gaven. We gaan ook zingen, en wel van Weerklank 497. Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor u. Heel uw werk door ons vertreden klaagt ons mensheid aan bij u. We zingen alle vier de verzen van Weerklank 497. Wij mogen onze weg vervolgen onder de zegen van de Heere onze God. En die ontvangen we nu. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.